Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Welkom bij een nieuwe AD Voetbal Podcast. Dit is de podcast van 12 januari. Nou, er is genoeg te bespreken in de voetbalwereld. Dat gaan we vandaag doen met Mikkel Schouka. En Mikkel, het is een mooie dag vandaag om met jou te zitten. Ik zat in de historische feiten te kijken.
Ik ben benieuwd.
Nou ja, vandaag op 12 januari 1949 kreeg Stadion Feyenoord de bijnaam De Kuip.
Zo, dat is historisch.
Ja. Geopend in 1937 en heel veel mensen schreven in die tijd al over Kuipstadion, machtige Kuip, daar schreven ze al over. Maar nog nooit was hij echt bekend als de Kuip, met hoofdletters. En dat is uiteindelijk gebeurd op deze dag in 1949, toen in de krant letterlijk werd neergezet de Kuip met hoofdletters.
Oké, dus vanaf die dag hebben we met de historische Kuip te maken.
Ja, het Vrije Volk schreef in de krant voor het eerst de Kuip op deze manier. Ja, toen zaten er 3 miljoen gasten bij in het stadion ergens dat jaar.
En jarigen, die heb je ook nog natuurlijk.
Nee, jarigen schrappen we. Want ik kreeg te veel mensen die zeiden al die jaren niet te weten van de linksback van Zimbabwe en dat soort dingen allemaal. Dus we doen gewoon 1 historisch feitje vanaf nu. Bij de dag, als we hem kunnen vinden. Okay. Vind je dat een goed idee of niet?
Heel goed.
Hey, we hebben het over Feyenoord. Gaan we straks nog even over praten. Ik wil eerst even beginnen bij een andere club. Namelijk Ajax. Als jij nou een miljoentje of 20 tot je beschikking hebt. Op welke positie zou jij Ajax versterken?
Oh, goh. Dat is een moeilijke. Voor de Eredivisie maakt het niet zo gek veel uit natuurlijk. Maar ze leggen de lat nogal wat hoger. Hè? Dus dan zou je aan het winnen van de Champions League moeten denken. Of in ieder geval bij de laatste 4 of 8 komen. Misschien toch een keeper.
Ja, Ajax is natuurlijk bezig om Bergwijn te halen. En het eerste bod van 18 miljoen bij Spurs is afgewezen. Maar als je dan toch kijkt welke voorrondespelers er überhaupt al lopen bij Ajax. Dan vraag ik toch een beetje af, maar waarom zou je Bergwijn nog halen? Als je hebt Brobby al lopen, je hebt Anthony lopen, je hebt Tadić lopen, je hebt zo'n Ten Haller lopen, je hebt Berghuis lopen.
Ja. Ja, dat klopt wel. Dus zo kijken we natuurlijk er vaak naar. Maar ja, dit is wel de lat hoger en hoger leggen. Dus dat betekent dat je van je huidige spelersgroep nog meer gaat vragen. En Neres zal wel verdwijnen, die speelde al weinig. En Bergwijn zet natuurlijk nog meer druk op al die jongens die er al liepen. En voor een trainer betekent dat je waarschijnlijk een wat scherpere groep krijgt. Maar dat je ook spelers gaat krijgen die wat minder tevreden zullen zijn. Hè? Want Bergwijn die zal niet tekenen op het moment dat hij denkt, nou tot en met volgend seizoen hoef ik op nauwelijks speeltijd te rekenen. Dus ja, dan is de strijd wel geopend. En dat maakt natuurlijk wel dat je onderling erg scherp blijft. En zij hebben natuurlijk nog wel op alle fronten te strijden. Zoals veel clubs trouwens in Nederland.
Ja.
Maar ja, het is wel zoals het in de top werkt. Al moet je natuurlijk ook uitkijken, ja, als je er te veel hebt, want dat ging jij natuurlijk nu zeggen, ja, dan krijg je ook andere problemen. Spelers die het niet meer zien zitten of die wegvallen, dat kan ook invloed zijn op een hiërarchie of in een sfeer sfeer in de kleedkamer. Maar ja, dit is wel een beetje wat bij de absolute top hoort. We hebben een geweldige ploeg, we kunnen nog een betere krijgen, we kunnen hem betalen, die halen we erbij. En dan maar eens kijken of dat niveau nog verder omhoog gaat.
Ja, maar
en je moet ook eerlijk zijn,
ja?
Deze ploeg is er natuurlijk ook niet in geslaagd, tot op heden, om in de Eredivisie een gapend gat te slaan. Dus ergens, ik kon niet zo snel op een positie komen waar ze moeten verbeteren. Dat zou dan impliceren dat je denkt, nou ze zijn al zo goed, ze hoeven nergens meer te verbeteren. Maar als je naar de stand op de ranglijst kijkt, hij heeft Ajax natuurlijk toch hier en daar dingen laten liggen die met een fantastische ploeg niet waren. Dat was met een echt fantastische ploeg niet gebeurd, denk ik.
Er zijn 2 dingen. 1 heb je zometeen het geweld van de ego's in de kleedkamer. Ik bedoel, er moet toch iemand opschuiven. Ja. Er moet iemand op een ander plekje gaan zitten. Dat moet toch ook allemaal een beetje passen binnen de karakters van je team. En iedereen moet zich maar durven wegcijferen. En zolang je overal in meedoet, zal iedereen dat veel makkelijker doen. Maar als je volgende ronde Champions League toevallig wordt uitgeschakeld, dan heb je natuurlijk de pop aan het dansen in de kleedkamer.
Ja, dat klopt. Maar als er in de eind januari 1 of 2 blessures bij komen, of je komt in problemen met coronabesmettingen en je hebt geen goede spelers meer, waardoor je daardoor je doelen moet laten varen, met name in Europa, dan zal iedereen zeggen, ja, het was niet goed genoeg erachter. En dat is natuurlijk een ander kritisch punt wat dan naar voren komt. Dus ja, met Bergwijn halen ze natuurlijk wel pure kwaliteit binnen. Een speler die heel graag naar het WK wil, dat is nog niet deze zomer, maar dat moet hij wel voor in beeld blijven. Dus Op zich is het natuurlijk alleen maar te prijzen als je zo topsport wil bedrijven.
Ja.
Dus ik ben het met je eens. Natuurlijk zijn er ook mensen die denken, ja, ik speel er nu al niet, komt die Bergwijn er ook nog bij. En voor de jeugd is het natuurlijk ook wel zo, die lat gaat inmiddels zo verschrikkelijk hoog, dat je wel heel erg goed moet zijn als je uit de jeugd door wil breken. Maar goed, dat is ook wat Ajax heeft ingezet een paar jaar geleden natuurlijk. Dus niet meer de jongens uit de jeugd omdat ze redelijk konden voetballen, maar alleen de absolute top. En die lat ligt nu behoorlijk hoog voor een aantal jongens.
Ja, en dan is ook de vraag vanuit Bergwijn geredeneerd. Ga je er zo ontzettend op vooruit als je nu bij Spurs op de bank zit en je zit bij Ajax zometeen op de bank? Want bedoel, die voorhoede van Ajax, zou jij Anthony, Tadic en Haller niet laten spelen bijvoorbeeld? Of Robbie?
Nou ja, kijk, ik kan me niet voorstellen dat Bergwijn met Ajax gaat praten en dat ze hem zeggen, nou ja, hij zit voorlopig op de bank. Dus die zal echt wel zijn kansen zien. En die zal die wel gaan grijpen. Ja, bij Spurs op de bank zit je voor heel veel geld. En ik weet zijn situatie niet exact. Ik weet niet of Conte het niet zo in hem ziet zitten of dat ze wat ruimte willen maken voor een andere speler.
Nou, Spurs houdt sowieso wel uitverkoop, las ik overal, hè?
Ja, die hebben natuurlijk sowieso al het geld destijds in het stadion gestoken. En dan is het sportief niet zo goed gegaan.
Nee.
En nu willen ze misschien, Conte is natuurlijk toch iemand die een speciaal systeem speelt. Is er ingestapt toen er niks kon gebeuren midden in het seizoen. Nu wil hij misschien wat repareren om dat systeem te kunnen spelen wat hij wil. En daar heeft hij bepaalde types voor nodig.
Mm-hmm.
Ja goed, ja, als je concludeert van de ene bank naar de andere bank, ja, dan ga je er niet op vooruit. Maar als ze bij hem geschetst is in Londen, ziet het er allemaal slecht voor je uit. En in Amsterdam wordt een beeld geschetst dat er daar grote plannen met hem zijn. Ja, dan gaat hij erop vooruit. En dat moet wel zo zijn, want anders zeg je natuurlijk geen ja. Je gaat niet naar Amsterdam met het idee dat je toch niet aan bod komt.
Ja, ik vind wel, het is wel een spannende periode wat dat betreft voor Ajax. Want het is natuurlijk inderdaad wat je zegt. Je gaat het niveau proberen op te krikken in je selectie. Maar het is een heel, heel wankel evenwicht. Want op het moment dat het dus mis kan gaan en de ego's de boventoon gaan voeren, kan ook alles wat je hebt opgebouwd binnen no time vergaan, hè? Of ben ik dan heel zwartgallig als ik dat zeg?
Nee, maar daar heb je wel een punt natuurlijk. Maar ik kan me ook niet voorstellen dat als Bergwijn nu de kleedkamer instapt bij Ajax, dat nu in één keer alles zeg maar verandert. En je houdt natuurlijk Tadic en Blind, dat blijven de bazen van Ajax, denk ik. Vooral Tadic. En ja, daar is Bergwijn geen type voor. Dus dat soort dingen, die zullen niet zo snel aangetast worden. Dus ik denk dat dat wel hetzelfde blijft. En ja, ze halen met Berghuis de beste speler uit de Eredivisie die niet bij Ajax speelde. En ze halen nu een international of een kandidaat international, een Nederlands elftal speler. Ja, dan gaat de lat echt wel omhoog. En als je bij Ajax daar niet tegen kan, als jij nu in de kleedkamer zit en je denkt, ja, verdorie, ik ga daar eens een beetje vervelend over doen. Ja, dan hoor je eigenlijk niet bij Ajax thuis. En Erik ten Hag is natuurlijk nu wel degene die dat in goede banen moet leiden. Dus die moet wel voorkomen dat er inderdaad straks scheve gezichten zijn, omdat Bergwijn plots een plek inneemt van een speler die het helemaal niet slecht gedaan heeft. Aan de andere kant weten deze jongens allemaal die bij Ajax spelen en ook in de jeugd bij Ajax hebben gespeeld, dat het zo werkt. Dat je op een gegeven moment ook weggedrukt kan worden, ondanks het feit dat je het helemaal niet zo slecht hebt gedaan, maar dat de lat maar omhoog gaat.
Ja.
En misschien hebben ze bij Ajax ook wel geconcludeerd. Ja, die Champions League stond even apart, maar het is in die competitie allemaal niet zo heel goed gegaan. We hebben toch wel iets nodig. En het andere punt is natuurlijk dat het blijft natuurlijk een herkseizoen met dat corona. Want ja, voor hetzelfde geld blijft deze situatie die we nu hebben, blijft dat 2-3 maanden door sudderen.
Ja.
En heb je straks inderdaad weekenden dat je zomaar 3-4 goede spelers kwijt bent. Ja, dan is het toch wel handig dat je ze niet uit de A1 hoeft te plukken, maar dat je nog een international hebt rondlopen.
Ja, je hebt het trouwens over.
En daarom denk ik ook dat daarom denk ik ook dat veel grote clubs juist niet gaan verkopen. Hè? Zoals Chelsea, we hebben het vaker over gehad. Ja, dus als Bergwijn gaat, zal die wel ergens iets losmaken, waardoor er een andere transfer kan komen voor Spurs. Maar heel veel clubs zullen er niet aan meewerken. Die zullen toch denken, ja, eerst maar eens zien hoe dit verder gaat. En straks doen we spelers weg en hebben aan het eind van de rit zitten we straks met een selectie van 13, 14 man. En dan hebben we niet genoeg spelers. En je kan in 1-2 weekenden kan je natuurlijk je seizoen verpesten.
Ja, dat corona-spook, dat waart nog een beetje rond. Dat hebben we nu gezien in de keukenkampioen-divisie. De clubs hebben vandaag overlegd met de KNVB over de maatregelen. Als je de maatregelen een beetje op een rijtje zet, hè, over wanneer mensen dispensatie krijgen. Dus als ze een boostervaccinatie, een volledige vaccinatie, niet ouder dan 4 maanden. Of je hebt het al gehad, een infectie, binnen een periode van 6 maanden. Dan mag je ook nog gewoon spelen. En als je geen vaccinatie hebt gekregen, dan moet je in ieder geval zorgen dat je een negatieve coronatest kan overleggen. Dat mag een PCR-test zijn of een sneltest. Dat maakt eigenlijk niet uit. Als het maar wordt afgenomen. Klinkt niet alsof er heel erg van noodzaak is om te gaan testen in het voetbal op dit moment.
Nee, nee. En dan denk ik toch elke keer, ja, er zijn zoveel spelers die het wel hebben, maar die niet, die geen enkele klacht hebben.
Ja.
Dus ja, dit nodigt ook een klein beetje uit dat je denkt, ja, we hebben wel een speler die het niet zo heel erg heeft. Zullen we hem toch niet opstellen als het echt om de knikkers gaat straks? Ja, het blijft een lastige situatie. En we hebben het er al veel te lang over. En dat is logisch natuurlijk. En nu gaan we het weer analyseren. Maar ik, ja,
Je neemt nu een maatregel en je zegt, als je je vaccinatie hebt gehad, of je hebt, bent zes maanden, binnen zes maanden heb je überhaupt corona gehad, of je hebt je booster gehad, hoef je niet gecontroleerd te worden. Maar dat is toch inderdaad wat jij zegt. Dat werkt toch juist dit soort dingen weer in de hand en besmetting in de hand. Want voor die ene wedstrijd doe je het even.
Ja, maar kijk nou eens wat er op die trainingskampen gebeurt. Kijk, Ajax neemt besmette spelers mee, krijgt de hoon over zich heen. Niet aan de coronaregels houden. Ajax staat boven de wet. Kan niet. Vitesse doet het andersom. Hè. Houdt drie spelers achter. Maar die jongens zitten nu al een week extra in Portugal. Of een paar dagen extra in Portugal. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat je denkt, ja, als we het allemaal keurig spelen en zoals het hoort, ja, dan kom je toch in de problemen. En daar kan natuurlijk iedereen wat van vinden. Maar als jij nou op dit moment in Boedapest zou zitten en je voelt een heel klein beetje dat je denkt, nou, klein kuchje, maar verder gaat het wel. Ik kan wel reizen, ik voel me verder niet goed. Ga jij dan, en je neemt een testje en je bent toch positief. Het is een gewetensvraag, want ik snap, het is op band, dus je moet antwoorden wat de wet voorstaat.
Het is op band ook. Ik zet de band even stil nu, ja? Oké, okay, ja.
Je hangt anders, maar stel nou dat je denkt, ja, dan zit ik hier 10 dagen in Boedapest of 14 dagen in Boedapest. Terwijl als ik nu terug ben in Nederland, ja, dan hou ik daar wel mijn rust en dan komt het wel goed. Ik snap wel, het is natuurlijk pleiten voor iets wat absoluut niet kan. Maar ik denk toch dat die keuzes toch gemaakt gaan worden. En ja, ik hoorde ook van clubs die op trainingskamp waren, niet zozeer Nederlandse clubs. Die zeiden, we testen helemaal niet.
Nee.
We zien wel als we terug zijn. En dan hebben we in ieder geval iedereen weer terug aan boord. En ik denk dat iedereen zich een beetje vergist heeft in dat trainingskamp gebeuren. Maar dat wel duidelijk is dat je gewoon heel veel spelers kunt hebben. En dat wilde ik net zeggen. Ik heb een aantal gesproken die gewoon echt hebben gezegd, op het moment dat ik getest werd, zag ik pas dat ik positief was. Ik merkte geen enkel verschil tussen gezond zijn en positief zijn. Dus die positieve test haalt me 2-3 topwedstrijden aan de kant. En als ik niet getest was, had ik die wedstrijden gewoon gespeeld. Dus ja, daar ga je nu een klein beetje naartoe. Tenzij we naar het Spaanse systeem gaan en gaan zeggen, ja, het is een soort van griep. En we gaan niet alles meer registreren. En de test hoeft eigenlijk alleen maar als je klachten hebt en voetballen maar.
Ja, ik denk dat de minister van VWS daar nog niet voorstander van is, hoor.
Op dit moment niet. En ik snap natuurlijk ook wel, als jij geen klachten hebt, dan kun je wel een ander natuurlijk in de grote problemen brengen. Maar langzamerhand gaan we volgens mij toch naar die situatie toe. In het begin was iedereen huiverig en erg ziek als het gebeurde, of vaak heel erg ziek. En nu zie je toch dat heel veel mensen het wel hebben, maar de dans verder ontspringen qua symptomen. Ja, gaan die zichzelf nou straks hele strenge maatregelen opleggen? En gaat zo'n club waar het om miljoenen en miljoenen gaat, want het is nogal wat als je je beste spelers er wel of niet bij hebt, gaan die zich allemaal aan de regels houden? Dus ik begrijp je bezorgde inleiding van dit onderwerp.
Nou ja, het is heel gek, want we hebben het nu al een paar keer over gehad natuurlijk ook in deze podcast. En de vraag is ook een beetje, ja, waar ligt de verantwoordelijkheid? Veel clubs gaan nu toch vaker testen zelf al, hè, ondanks het feit dat het misschien niet hoeft. Sommige clubs zijn heel streng in testen. Andere clubs zijn weer wat minder streng in testen, hoor je ook wel. Dus het is ook maar net een beetje, waar ligt je grens natuurlijk met de clubarts, hè?
Ja, en volgens mij blijft het wel zo. Kijk, je kunt natuurlijk naar buiten toe wel denken van, ja, dat lukt wel. Maar als je dus een besmette speler ertussen hebt, dan kan je natuurlijk je hele selectie in grote problemen brengen. Ja. Dus je zal toch, als club zijnde, zal je toch een vinger aan de pols moeten houden om te kijken of iedereen wel in die groep kan zijn. Want ja, zet je er een tussen die wel voor problemen zorgt, dan heb je straks inderdaad geen selectie meer.
Ja, ik denk dan altijd, ja, het is allemaal leuk dat ze dan in de kleedkamer 1,5 meter afstand moeten houden en zo. Dat ze afstand moeten bewaren. Maar op dat trainingsveld staan natuurlijk allemaal in elkaars adem en te gieren. En ze snuiten elkaars neus ongeveer op die grasmat waar je doorheen glijdt vervolgens met een overtreding. Dus ja, weet je, het is natuurlijk ook een beetje wassen neus om te denken dat voetballers 1,5 meter afstand houden structureel.
Ja, maar dit is een beetje de discussie die helemaal aan het begin was. Hè? Dat je zei, ja, dan zat een voorstopper, centrale verdediger, noemen ze dat tegen Cam. Ja. Dan voorstopper hoef je niet meer te zeggen, hè, bij de jeugd.
Nee.
Waar heb jij het over? Maar een centrale verdediger die een spits vasthoudt. En dat in het begin daar zei dan iedereen, ja, wacht even, dan wordt die besmet. Ja, toen bleek dat niet zo makkelijk ging. Zeker niet in de buitenlucht. Maar deze variant is natuurlijk weer volgens mij weer wel zo. Dat als je maar heel kort contact hebt, dat je wel de klos kan zijn. Dus ja, het houdt het echt allemaal in een houtgreep in een periode waarin we al lang gedacht hadden dat we er vanaf waren. En waarin ik heel veel mensen heb gesproken die zeiden, nou, vrijdag gaat de regering zich er weer eens over buigen. En dan het weekend gaan we lekker het stadion in. Nou ja, die plannen kunnen ze voorlopig allemaal weer opschuiven, denk ik.
Dat stadion denk ik ook nog wel eventjes dat het nog even uitblijft voorlopig, hè?
Ja, ja.
Een week geleden begonnen we deze podcastserie weer in 2022. En toen ging het over Veerman, toen ging het over transfers naar Feyenoord en dat soort dingen. Daarna werd het een beetje rustig. Zijn ze nog steeds dat geld bij elkaar aan het schrapen in de Kuip? Of hoe zit dat met hoofdletters sinds 1949?
Nee, ik weet niet of we het al eens over gehad hebben. Want we duiden zoveel. Ik weet soms ook niet meer tegen wie ik wel wie ik niet wat heb gezegd. Maar het is, het is bij Feyenoord een duidelijk verhaal, toch? Er is geen geld, tenzij er een buitengewone speler op de markt is. Waar investeerders van denken dat die speler gehaald moet worden. Dat mag dan weer niet extern gefinancierd worden. Daar hebben ze een hele financiële puzzel voor. Waarvan Arnezen zegt, moet je niet aan mij vragen. Daar zijn de financiële experts bij. Nou, dat was Mickey van der Ven bijvoorbeeld van de zomer. Mm-hmm. Die hebben ze niet kunnen halen. Dat was Joey Veerman. Die hebben ze niet kunnen halen. En nu is het Richard Libazur. En ook die hebben ze nog niet kunnen halen.
Nee, maar leg mij dan eens uit hoe dat nou kan. Want je een week geleden praat je over Veerman. En toen hebben we het over de aandelen gehad. En de constructie. En hoe ingewikkeld het allemaal was. En bla bla bla. Ik denk dan, als je praat met Heerenveen en je wilt 6 miljoen bieden op Veerman, 6 miljoen, mind you, dan heb je dat geld in ieder geval. Dan weet je dat het binnen no time geregeld kan worden. We zijn nu een week verder. Je hebt Veerman mee misgelopen. Dan praat je met Bazur. Heb je dan nog twijfels over of je Bazur moet halen, of die goed genoeg is voor dit Feyenoord? Of hebben de investeerders die twijfel? Of hoe zit dat dan?
Nee, de twijfels zitten niet aan de Rotterdamse kant. Dus als Vitesse vandaag zegt, jullie mogen hem hebben en voor het bedrag wat jullie kunnen betalen, Dan komt hij. De twijfels zitten dus aan de kant van Arnhem. Dus waar Vitesse denkt, ja, wacht even, moeten wij nou een speler gaan verkopen aan een directe concurrent voor Europees voetbal? Ook nog eens in een seizoen waarin we de Conference League hebben overleefd, de groepsfase. Waarin we zo nog maar 1 of 2 rondjes verder zouden kunnen komen en een historische prestatie neer kunnen zetten voor Vitesse. Moeten wij dan Feyenoord maar gaan helpen? En voor welk bedrag? En dan is er natuurlijk ook nog Bazur die op de lijst staat bij heel veel clubs.
Ja.
Maar daar heeft Feyenoord dan wel weer vertrouwen in. Hè. Die hebben veel met hem gesproken. Dat hij toch, een kans naar Rotterdam is wel. Als ik nu zeg groot, staat dat boven deze podcast.
Nee, zeker niet. Nee, ik pas op met wat er staat.
Maar er is een goede kans dat hij wel komt. En laat het zo zeggen, elke dag als je informeert bij mensen die het zouden kunnen weten, dan zeggen ze, die transfer is nog niet van de baan. Het is sowieso Vitesse Feyenoord dit weekend. En dat speelt natuurlijk wel een grote rol. Want van Vitesse naar Feyenoord, dat vinden ze eigenlijk al een stap te ver op dit moment in Arnhem. Maar met Feyenoord tegen Vitesse, Bazur, dat zou echt een hele grote stap te ver zijn. Dus er is een situatie denkbaar dat Bazur dit weekend speelt tegen Feyenoord. En in de wetenschap dat ze hem een paar dagen later gaan ophalen.
Ja.
Dat is ook een gekke situatie natuurlijk. Want ook Bazur wil volgend jaar Champions League spelen dan. Hè? Dus, want dat, daar kan hij straks ook uit kiezen. Hè? Benfica, Sporting Lissabon, clubs die Champions League spelen, daar zou hij voor kunnen kiezen. In zijn achterhoofd zit natuurlijk het eeuwige zelfvertrouwen dat zo'n type speler altijd heeft. Maar ook toch het een beetje knagende dat hij bij Wolfsburg was hij zo uit beeld. Bij Porto was hij zo uit beeld. En in Nederland heeft hij dat dan toch weer opgepakt. Af en toe natuurlijk met een misstap. Ja, we hebben morgen een verhaal in de krant waarin bijvoorbeeld Fred Rutte ook zegt, ja, dit is wel het moment. Hij zou echt nog een tussenstap moeten maken. Maar je moet zo'n jongen wel, daar moet je heel veel tijd en energie in steken. Dat klinkt gek, hij is 25 jaar. Maar dat is het type jongen die is. Dus je zal hem toch moeten begeleiden. En Rutte noemt dat altijd onder de noemer kaderen. Dat vind ik altijd wel grappig.
Kaderen?
Je moet heel goed kaderen. Dus, maar kaderen, dat is zorgen dat je heel goed aangeeft wat wel kan en vooral wat niet kan. En dat is normaal bij jongens van 19. Maar Bazur is een bijzondere jongen, maar ook een bijzondere speler. Dus hij behoort absoluut tot de beste spelers in de Eredivisie. Dus ja, fijn, dat zou zich daar wel een voordeel mee kunnen doen. Advocaat zei bijvoorbeeld, toen hij bij Utrecht werkte, sloeg hij zijn arm om hem heen en zei, joh, het ging al die jaren geleden helemaal niet over Frenkie de Jong, het ging over jou. Maar nu helemaal niet meer. Jij moet zorgen dat het weer over jou gaat. Want in die tijd dat jij zo doorbrak, had niemand het over jongens als Frenkie de Jong. Zo kun je nagaan hoe je erop stond. Ja, dat zijn dingen die hem wel triggeren. En diep in zijn hart is dit natuurlijk een jongen die zegt, ja, maar wacht even, ik kan zo in de Champions League mee. Laat naar mij gewoon bij een grote buitenlandse club. Maar hij heeft ook gezien hoe het daar werkt. 2 keer scheel kijken. En je kan zomaar van plek 12 in de selectie naar 25 veranderen. En bij Feyenoord is dat toch natuurlijk een ander verhaal. Zo'n Slot, als die hem haalt, ja, die gaat daar heel veel omheen bouwen bij Feyenoord. Die denkt dat Feyenoord op dat vlak natuurlijk echt een stap vooruit kan zetten. Ja, we hebben het er vaker over gehad. Ik denk, maar ik ga er niet over, dat het helemaal niet zo'n verkeerde keus voor hem zou zijn. Maar ze zijn ook afhankelijk van Vitesse dus.
Ja, en bij Vitesse speelt natuurlijk ook nog mee dat Doekie op allerlei lijstjes staat. He, want Van Bronckhorst zou hem willen halen naar Rangers. Hij wordt dan bij PSV een beetje in verband gebracht, mogelijkerwijs. Ook al zegt PSV, we kijken nog om ons heen en we weten niet of dat de man is die we moeten halen. Dus bij Vitesse dreigt natuurlijk ook wel een lichte leegloop ondertussen richting het einde van dit seizoen. Want er lopen ook nog wat contracten af.
Ja, dat klopt. Maar in die zin dat deze spelers allebei zijn afgeschreven voor komende zomer. Want ze willen hun contract niet verlengen, dus ze gaan sowieso. Dus Vitesse moet sowieso vooruitkijken. Ja, dan is de vraag, wil die Russische eigenaar en wil Thomas Letts, wil die vasthouden aan deze spelers? Omdat die zegt, ja, er valt nog wel wat te verdienen als we deze spelers aan boord houden, waardoor we goede prestaties gaan leveren in Europa en in Nederland. Of kijken we verder, pakken we het geld en kunnen we straks investeren in nieuwe spelers.
Ja.
En het gevaar van, ja, er is straks een leegloop, die is er sowieso, want die spelers gaan weg. Alleen ja, kunnen ze zonder deze spelers verder? En er valt best iets voor te zeggen als Vitesse zegt, ja, bekijk het maar. Deze spelers blijven bij ons, want we kunnen ver komen. Maar ja, je hebt ook de kans dat ze dan in februari al uit de Conference League liggen.
Ja.
En als hij toevallig een beetje slecht start in de Eredivisie, ja, dan is ze kunnen dit weekend natuurlijk al op een behoorlijke achterstand van Feyenoord worden gezet. Ja, dan heb je ook 2 punten. Dan kun je zeggen, ja, dan is het seizoen eigenlijk verloren. En dat kan je ook weer op een andere manier uitleggen. Daar had ik het vandaag nog over met iemand op de krant. Dan kun je ook zeggen, ja, nu staan we zo ver achter. Nu moeten we hem zeker hebben, want ja, we moeten nou een inhaalrace gaan doen. Dus we hebben die spelers nodig. Maar ja, elke club, ook clubs met Russische eigenaren en dergelijke, kijken toch momenteel ook een beetje naar het financiële plaatje. En dan is het of 0 euro in de zomer, of nu 1,5-2 miljoen. Ja, dat zijn toch wel dingen waar je over na moet denken als club.
Maar het lijkt mij bij Vitesse ook wel de spagaat een beetje. Je bent je technisch directeur kwijtgeraakt. Die is natuurlijk op stel een sprong vertrokken. Dus je moet dan weer een nieuwe technische man gaan inwerken. Die moet dan weer gaan kijken wat er is. En hoeveel lijstjes heb je klaar liggen waar je uit kan putten om snel vervanging eventueel te halen. Dat je kan, degene die je nu laat gaan, moet je eigenlijk vervangen voor volgend seizoen. Want je kan niet tijdelijk een half jaar iemand halen in de hoop dat het dan volgend jaar weer beter gaat, zeg maar.
Nou ja, het kan natuurlijk wel dat je iemand huurt tot het einde van het seizoen. Maar ideaal is natuurlijk als je iemand kan halen die al op het oog had voor volgend seizoen. En ik neem aan, kijk, Vitesse had een assistent bij die spoor zitten, die Duitse jongen. Die neemt nou de zaken waar. Dat was echt zijn rechterhand. Dus die zal precies weten waar ze moeten zoeken. Alleen ja, kunnen ze die nu voor een gunstige prijs halen? Of gaan ze straks van de zomer voor wat goedkopers doen? Of komen er dan meer op de markt? Het is natuurlijk allemaal lastig. En,
corona speelt hier wel een rol in, hè? Ook voor zo'n club. Ja, want ja, geen leeg stadion, geen inkomsten.
Ja, en het gevaar dat als je 2 centrale verdedigers kwijtraakt in deze window en je hebt er nog maar bijvoorbeeld 2 en er gebeurt wat, ja, dan speel je straks met de B1 verdedigers. Hè, cynisch gezegd. En dan kan je natuurlijk zomaar ook gekke uitslagen krijgen, waardoor zeg maar de winst van het nu Bazoer verkopen of Doekie verkopen heel snel verdampt is. Dus het is echt wel een lastige puzzel. En die is ook nog niet zomaar gelegd. Dus Feyenoord kan heel graag met Bazoer in zee willen. Ze zijn nog steeds afhankelijk van wat Vitesse wil.
Ja, ja. En is het logisch dat Vitesse zegt, ja, weet je wel, wij willen de concurrentiestrijd aangaan met Feyenoord. Dat ze voelen dat ze misschien wel derde kunnen worden. Vind je dat terecht?
Nou ja, ze zijn vorig jaar boven Feyenoord geëindigd. En het getuigt natuurlijk wel van enige ambitie als je zegt dat je in ieder geval die strijd aan wil gaan. Ik denk als je het voetbal van Vitesse dit seizoen zag in de competitie en je zag het voetbal van Feyenoord, dan zou je normaal gesproken ervan uit moeten gaan dat Feyenoord dat gat niet meer prijs geeft. Al is het gat nog niet zo enorm groot. Maar ja, het is wel te prijzen dat Vitesse niet zegt van, ja, ja, dit seizoen is eigenlijk al verloren. We komen toch niet meer in de buurt van plek 3. We laten ze maar gaan. Dus dat getuigt wel van ambitie. Maar nogmaals, je moet toch altijd ook kijken naar het financiële plaatje. Je kunt wel roepen, ik wil graag vierde worden. Maar wat levert dat dan uiteindelijk op?
Ja.
In vergelijking met wat je nu voor deze 2 spelers nog kan krijgen.
Is dit trouwens de enige Bazoer voor Feyenoord die ze nog willen halen deze winterstopperiode? Of denk je dat er nog wat verrassingen in de hooghoed van Arnessen zitten?
Nou, er worden meer namen genoemd. En Arnessen zei letterlijk, er zijn altijd andere opties. Dus ik heb wel het idee dat ze ook aan plan B werken. Maar volgens mij is dit wel target nummer 1. En ja, bij Feyenoord is natuurlijk altijd nog een hoop dat er aan het einde van het seizoen of aan het einde van zijn transferwindow ergens een speler gehuurd kan worden. Zoals ze met die Diallo bijna rond waren en Nelson in één keer weer op de markt kwam. Ja, en ze hebben natuurlijk wel iets om aan te prijzen. Ze gaan meedoen om de plekken 1, 2 en 3. Daar lijkt het tenminste op. Ze zitten nog in de Conference League, dus er zullen best spelers zijn die denken, ja, dat is misschien wel iets voor me. Aan de andere kant, ja. Ja. Het is ook niet zo dat je over het algemeen de crème de la crème ophaalt aan het einde van een window. Omdat de spelers die straks nog vrijkomen en verhuurd mogen worden, zijn over het algemeen zwaar uitbeeld bij een eigen werkgever.
Ja. En wat zou ik als kop boven de podcast zetten van vandaag? Wat vind je een goeie?
Dat mag best wel een beetje scherp zijn, maar het is altijd met die transfers altijd zo lastig. Hè? Want ja, over een uur kan alles weer veranderen.
Ja.
Nou, je zou iets kunnen doen in de trant van dat Vitesse, dat het wel gerechtvaardigd is natuurlijk dat Vitesse niet zomaar zegt, oké, neem hem maar mee en hartstikke bedankt dat jullie ons gebeld hebben.
Ja.
Het is natuurlijk een kwestie van geven en nemen en Vitesse waant zich bij de top 5 en daar is vooral best iets voor te zeggen. En die Conference League, ja, dat geeft natuurlijk toch wel enige hoop. Je kan straks allemaal in één klap over afgelopen zijn, heeft niemand het er meer over behalve in Arnhem dat ze toen overwinterd hebben. Maar het kan ook zo zijn dat dit een seizoen wordt waar je over een paar jaar van zegt, kijk, is dat Vitesse? Dat had toen echt een legendarisch seizoen. Ja, ik kan me niet voorstellen dat zij tot de halve finale komen, maar ja.
Stel dat, hè.
Dat ze een pool met Spurs overleefden, op welke manier dat dan ook gebeurd is, en staan erin. Dat had natuurlijk ook nooit van zijn leven iemand kunnen bedenken. En bij Feyenoord zeggen ze steeds, wij hadden de zwaarste pool in de Conference League, op die van Vitesse na. Dus ja, ze hebben toch een goede prestatie geleverd. En ze hebben alle recht om te zorgen dat hun team op peil blijft. Alleen er zal ook altijd dan een financiële directeur zijn die zegt, nou zullen we toch niet even die 2 miljoen pakken om het gat te dichten.
Maar vind je het wel een vrij lange kop? Vind je dat heel gek? Dat is bijna het hele artikel.
Dan zet je erboven toch even die 2 miljoen pakken om het gat te dichten.
Zoiets, ja.
In Arnhem.
Heel goed. Ja. Mikos, dank voor nu. Morgen een nieuwe AD Voetbal podcast dan met Johan Ilan. Graag wat ons betreft. Tot dan.
Dit was een podcast van AD.nl. Alle afleveringen vind je in de AD-app.
Hou je van hardlopen? Luister dan naar onze podcast De Pacer, waarin Erik Brommert en ik, Pim Bel, vertellen over die mooie sport. We geven tips en nodigen interessante gasten uit. Luister op de site van het AD of via Spotify of Apple Podcast.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.